Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Eerder in deze serie.
Lieve Hanno, als je dit ziet, neem alsjeblieft contact met ons op.
Je bedenkt allerlei scenario's.
Misschien een van de buren? In Duitsland hadden ze ook zo'n zaak.
We willen allemaal graag geloven dat hij een spannend nieuw leven tegemoet is gegaan en met de noorderzon is vertrokken.
Maar dan denk je ook van, hoe wij Hanno kennen, dat kan Hanno niet zijn.
Oké, en is hier, ja, hier stond gewoon zijn auto.
Nog die nacht neemt Hanno's vrouw contact op met de politie. Om melding te maken van een vermissing. Je luistert naar Open Eind, een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 2, Luchtfietsers. Als je in een dorp woont, dan ben je nooit alleen. Voor een kopje suiker bel je bij de buren aan. En is je auto stuk, dan is er altijd wel iemand bereid om voor je te rijden. Uit zo'n dorpje in Brabant kom ik. Lekker veilig en vertrouwd.
Er lopen vooral veel oude mensen over straat.
Dorpse mensen zijn ook makkelijker benaderbaar. Die sturen je niet zomaar weg. Didia moet dat als Amsterdammer eerst nog maar eens zien. Want nu staan we in zo'n dorpje, in Friesland.
Ja, en de deur gewoon open laten. Wat denk jij? Zal ik zeg maar de rest van mijn apparatuur gewoon nog even hier laten?
Ja, ik heb ook alles hier. Okay.
We zijn op zoek naar een ouder echtpaar. De ouders van Sikko Couperus, opsporingsambtenaar bij de marechaussee. Want van Sikko is sinds 2014 niets meer vernomen. Precies zoals bij Hanno. En in tegenstelling tot de familie van Hanno hebben de ouders van Sikko altijd geprobeerd het verhaal van hun zoon in de media te houden.
Daarheen? Ja. Want daar staat een groot bord verse snert. Niet dat ik nou zin heb in ertessoep 's ochtends om 11 uur.
We weten dat Piet en Gina Couperus in dit dorp wonen, maar dat is ook alles. We zullen moeten rondvragen en beginnen bij de eerste de beste snackbar.
Hallo.
Hallo.
We hebben even een vraag.
En dat is?
De baas van de zaak, niet te missen, kijkt ons aan alsof het op ons voorhoofd geschreven staat dat we niet van hier komen.
Ja, dat weet ik wel. Alleen ik weet niet dat zij wel gestoord willen worden.
Nee, dat snap ik ook hoor. Dat begrijp ik heel goed.
Nou, dat ga ik niet. Krijgt voor mij het adres niet en waar ze wonen.
Oké.
Want ik vind dat is een stukje privacy en omdat die jongen vermist is, dat geef ik niet.
En is er misschien een manier om met ze in contact te komen?
Nee, ga vragen in het dorp.
Oké.
Ja.
Oké.
Ik doe het niet.
Helder.
Okay. Ja?
Helder. Ja, zeker.
Fijne dag.
Ja hoor.
We staan nu in een wat groter eettentje, een paar honderd meter verderop in dezelfde straat.
Omdat wij bezig zijn met een audiodocumentaire over langdurige vermissingen.
De cafébaas kijkt ons diep in de ogen aan, alsof hij wil inschatten of we goed volk zijn of niet.
Ik weet waar ze wonen, want hun zoon is dus al heel lang.
Ja,
kende u hem ook persoonlijk?
Ik ken zijn vader ook.
Oké.
Ja. Dus eigenlijk, wij doen heel voorzichtig, want ze zitten er echt nog heel erg.
Ja, dat snap ik. Wij willen ook heel voorzichtig.
AUB, wees voorzichtig, drukt hij ons op het hart. En die zin blijft nog lang rondspoken in mijn hoofd.
Ik weet alleen het nummer zo niet uit hoofd. Kijk, ik ga naar die kant van de weg, die loopt de kruis.
uitvaart voorbij. Dan loopt hij dus al verder.
Ja, daar zit ik aan.
En dan woont hij daar.
Ja, hartstikke bedankt.
Is goed.
Ja hoor.
Okay.
Ja,
we bellen aan. Daar staan we dan, onaangekondigd. Twee journalisten op een stoep met vragen over een vermissing die wij tot nu toe alleen kennen uit oude krantenknipsels en van tv.
Sorry, ik snap dat ik u een beetje overval, hoor.
Kom dan maar even.
Ja? Ja. Neem me niet kwalijk, maar we konden u niet anders bereiken dan aan de deur te komen.
Okay.
Anders had ik u een beetje...
Goedemorgen. Bij het woord vermissing zie ik hoe Sikko's moeder slikt. Ze doet me een beetje denken aan mijn oma van vroeger, of opoe zoals wij zeiden. Haar kleine gestalte, het kort witgrijze haar en de rimpeltjes in haar gezicht. Ze ziet er lief en breekbaar uit. En ergens ook krachtig.
Goedemorgen.
Ja, ik ben handgever. Ik ben Dita. Ja, ik ben Iris.
Hi.
Piet. Goedemorgen.
Oh, ik ben tijd gegeven.
Nou ja, dat is hem.
Ja. Gina wijst naar een foto op het hoge dressoir. En ik kijk recht in de ogen van een jongere kopie van Piet Cuperus. Hetzelfde ovale gezicht, dezelfde oogopslag, dezelfde trekken om de mond. Vader en zoon. En iets zegt me dat ze dezelfde humor hebben. Friese, droge humor, als dat een genre is. Maar op dit moment kijkt Piet ons vooral argwanend aan.
Ja, en wij zijn bezig met een wat langlopende audiodocumentaire over langdurige vermissingen.
Ik mag wel even een stoel pakken.
Vindt u het goed als ik hem aanzet?
Op 8 juni 2014 werden Piet en Gina gebeld.
We werden tweede Pinksterdag werden we gebeld door de Marechaussee. Dat onze zoon die moest moest hij werken. Maar hij kwam niet opdagen en hij was altijd heel trouw. Hij was altijd al heel vroeg van tevoren al om op zijn werk te verschijnen. Maar hij was er niet en ze vroegen waar hij, of wij wisten waar hij was. Maar nou ja, we hebben gebeld en we kregen geen contact. Zij konden ook geen contact met hem krijgen. Nou ja, op een gegeven ogenblik zijn we met de Marechaussee naar zijn flat gegaan. We hadden een sleutel ervan. Is een Marechaussee is eerst naar binnen gegaan. Dat was in Leeuwarden. En hij was er niet.
Sikko was er niet. In zijn appartement stond zijn slaapkamerraam open. Zijn telefoon lag nog aan de oplader en het koffiezetapparaat stond nog aan. Naast de voordeur stond zijn werktas, ingepakt en al. Klaar voor een nieuwe werkdag.
En wat dacht u op dat moment? Had u toen daar een ongerust gevoel over? Of op dat moment?
Direct nog niet, nee. Nou, ik ben ook op een fiets gestapt en hier naar zijn vrienden geweest. Gevraagd of zij wisten waar Sikko was. Maar ja, ze wisten ook niet hoe of wat. We hebben zijn broer en zijn zus gebeld. Maar ook, dat was niet duidelijk. Zij wisten het ook niet. Nou ja, op een gegeven ogenblik... die donderdag werd zijn auto gevonden in Marm. En nou ja, toen begon het.
Gina had op dat moment nog geen benul wat dat het precies zou gaan betekenen.
Ja, maar je moet je voorstellen dat zondags moet die auto er neergezet zijn. Maandagsmorgens, het was Elfstedentocht, de fiets-Elfstedentocht. Tweede Pinksterdag, dus al die duizenden fietsers die moesten er langs. Er werden zelfs rood-witte linten om de auto gespannen. Want die auto stond eigenlijk op een rotplek. Maar ja, wie gaat er vanuit? Dus op een gegeven moment zegt die vrouw, nou, dan staat die auto hier al 3-4 dagen. Wat is dit? Dus die had het kenteken doorgebeld naar de politie. Nou, dat was gelijk raak natuurlijk. Nou, toen kwamen ze erachter dat Sikko zijn auto was.
Alle alarmbellen gingen af. Dit was niks voor de punctuele Sikko. Dus zijn collega's kwamen direct in actie.
Ja, dat was het voordeel dat Sikko dus bij de Marechaussee zat. Dus er werd gelijk gezegd van, oh, er is een collega vermist. We gaan zoeken. Want wat is er gebeurd? Ja, gezien zijn werk ook. Hij was opsporingsambtenaar. Ja, is het werk gerelateerd? Wij mochten ook niet in de openbaarheid. We mochten niks zeggen, we mochten niks doen.
Hoe vond u dat, u dat niet kon delen?
Dat was vreselijk.
Dus je zoon is vermist en je mag de eerste tijd niks zeggen, terwijl je het eigenlijk van de daken wil schreeuwen. Net zoals bij Hanno werd in de auto van Sikko niks opvallends gevonden. Geen ander DNA, geen sporen van een gevecht, geen sporen van een misdrijf. Alsof Sikko zijn auto had neergezet en daarna was opgelost.
Maar ja, dat is ook het punt van hoe is die weggegaan? Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of wat ook maar. Ja, als die vrijwillig weggegaan is, dan laat dan een briefje achter. Ja? Helemaal niks. Helemaal niks. Er is niemand die wat gezien heeft, die wat gehoord heeft. Want er is een buurtonderzoek geweest, heeft niks opgeleverd. Ze zijn met 45 honden wezen zoeken in Marm, heeft niks opgeleverd.
Flyers.
Wij hebben we ook nog Zichting ingeschakeld. Ja. Ik weet niet of je die...
Zeker, die hebben ook gezocht naar Hanno.
Ja.
Zichting, dat is het zoekhondenteam uit het Brabantse Rips. Dat ook meerdere keren in de bossen van Austerlitz naar Hanno heeft gezocht.
En die vonden een spoor. Ja, zeg maar of het spoor klopt. Want het was na 6,
dat
8,
was in augustus.
Maar goed, die hadden op een gegeven moment coördinaten van... daar hebben we aan toe wezen zoeken. Met die coördinaten is de marechaussee weer verder gegaan. Dan zijn ze nog een keer weer met boten en honden en weet ik het allemaal meer... het water op geweest, ze hebben met helikopters gezocht, providers. De hele Waddenkust is gefotografeerd, inclusief de Waddeneilanden. Maar het haalde helemaal niks uit.
Maar dat klinkt ook alsof eigenlijk ieder scenario en ieder spoor ook nog gewoon open ligt.
Ja, dat is ook zo. En nog?
Na 8 jaar.
Ja, ja.
Een mysterie, zeggen ze wel. Ja.
Hoe minder je weet, hoe lastiger het is. En die onzekerheid heeft een ontzettend grote impact op veel achterblijvers. Het leven met onzekerheid roept bij veel mensen toch ook onzekerheid, angst, wanhoop op. En je hoort ook wel van achterblijvers, wij horen wel van achterblijvers, dat ze het ook noemen, ik leef tussen hoop en vrees.
Je hoort hier Frank Wagenmakers. Hij werkt bij Slachtofferhulp Nederland en heeft de afgelopen jaren tientallen achterblijvers ondersteund. Achterblijvers die door moeten, zonder ook maar een clue te hebben over het lot van hun vermiste. Ook de partner van Hanno sprak hij meerdere keren.
Ik heb ook wel eens van ouders gehoord, en ze vonden het zelf vreselijk om te zeggen, maar ze zeiden, liever zou ik van iemand horen, uw kind is dood. Want dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Dus hoe minder er bekend is over een toedracht, ja, hoe groter die impact eigenlijk is. Je blijft meer gissen en je kunt het boek dus eigenlijk niet toedoen. Het is leren leven met een open einde.
Frank legt uit dat je dit kunt vergelijken met rouw. Maar ook weer niet echt. Want rouw komt pas op gang na het accepteren van de werkelijkheid dat iemand er niet meer is. Weggerukt door een ongeluk, overleden aan een ziekte of langzaam uitgegaan als een nachtkaars omdat het leven nou eenmaal niet eeuwig is. Maar wat als iemand is vermist? Welke werkelijkheid moet je dan accepteren? Hoe moet je verder als het einde open is en de rouw stokt? Of niet eens kan aanbreken?
Kijk, wat ik pas zei van die jongen van 12 die nog steeds vermist wordt. Je weet dat hij overboord geslagen is met die aanvaring.
Sikko's vader heeft het hier over het vaarongeluk op de Waddenzee in oktober vorig jaar, waarbij een watertaxi en de veerpont Netta Schelling in aanvaring kwamen. 3 mensen verdronken. Ook een jongen van 12 sloeg overboord. Maar zijn lichaam is nog steeds niet gevonden.
Nou ja, en voor de rest weten ze ook niks. Maar ze weten wel wat er gebeurd is. Het enige wat wij weten is dat die auto daar in Marm stond. Je maakt allerhande films, scenario's. Dat kan, maar dat kan.
Dat kan zeker, ja. En volgens mij doet iedereen dat wel eens. Filmscenario's bedenken bij een Amber Alert of bij een opsporingsbericht van Burgernet. Of dus bij een langdurige vermissing, zoals die van Hanno en Sikko.
Zoiets gun je niemand om dat mee te maken.
Nee, dan wordt er weer gezegd,
ja, zijn broer is zo. Ja.
Hij is weg, maar hij spoelt wel weer eens aan.
Ja.
Zeggen mensen dat
weer? Dat zeggen ze niet tegen ons. Ja.
Hebben we via gehoord.
Maar via hoor je dan. Ah, die spoelt wel ergens aan.
En wat doet dat als u dat hoort?
Ja, dat, wat je wit heet.
Ik vrees dat het vrijwel altijd voorkomt. Niet alleen bij vermissing overigens. Ik zie het ook bij alle andere vormen van slachtofferschap. Dat mensen zich zo vaak uitlaten en ergens een mening over hebben. Dus er wordt gespeculeerd. Was jullie huwelijk wel zo goed? Was de vermiste misschien niet somber? Was diegene misschien niet suïcidaal? Was de laatste plek waar die gezien was misschien in de buurt van de mannen ontmoetingsplaats? Er wordt ontzettend veel gespeculeerd en daarmee doe je de achterblijvers heel veel schade.
Ook bij de ouders van Sikko.
Er wordt op Facebook gezegd van nou, er is een bebloede matras aangetroffen daar en daar en dat is van Sikko. En toen kregen wij gelijk een telefoontje van de familieregisseur. Moest luisteren, er wordt op Facebook wordt gesuggereerd dat Sikko gevonden is. Maar het is beslist niet waar.
Al die speculaties, ook rondom de vermissing van Hanno gebeurde dat vaak. Zijn vrouw schreef erover op Facebook.
Op 12 april een jaar geleden heb ik mijn partner als vermist moeten opgeven bij de politie. Wat er dan door je heen gaat is met geen pen te beschrijven. En wat we allemaal hebben meegemaakt sinds die dag, al helemaal niet. Paragnosten melden zich ongevraagd met de meest akelige scenario's, waar ik dan tijden akelig van droom. Of trillend van de zenuwen en adrenaline wachten op nieuws naar de diverse zoektochten. En de kinderen, die niet naar bed willen, steeds uit bed komen, huilen, boos worden en totaal van slag raken door de continue stroom van mensen die steeds het huis in en uit lopen. Het is een bizar jaar geweest. En dat is het nog steeds.
Paragnosten dus. Mensen die dingen zien, voelen en horen met hun zesde zintuig. En die achterblijvers met de beste bedoelingen, of niet, bombarderen met de meest onwaarschijnlijke scenario's.
Het is pas bij van die vent die hier komt, van, he, bent u de vader van Sikko? Wie vraagt dat? Nou, ik ben regisseur, dit en dat. En, nou, dat blijkt dus weer een luchtfietser.
Want wat kan hij dan doen?
Nou, hij kikt gewoon op dergelijke dingen. Er zijn anonieme brieven geschreven.
Naar u?
Nee, niet naar ons, naar de krant en naar de Marische Zee. Er is een telefoongesprek geweest, anoniem. Maar degene die belde, die was wel zo keen om dus met een prepaid telefoon te bellen en dan die kaart eruit te halen. Dan kun je het nooit traceren. Maar na onderzoek, want wij hebben heel vaak gevraagd van laat ons die brief lezen en laat ons dat telefoongesprek horen. Misschien herkennen wij de stem. Mocht niet. Dat had op een gegeven moment de wet vrijgegeven en na onderzoek kwamen ze er ook achter dat het weer een of andere luchtfietser was.
En die had dan een verhaal over wat er gebeurd zou zijn?
Ja, die noemde zelfs namen. Ja.
Piet noemt ze dus luchtfietsers. En dat klinkt liefelijker dan dat het is.
Nee, dat is heel interessant. Dat hebben we jaren terug eens onderzocht naar het voorkomen van de rol van paragnosten en de politie. Dat is ook interessant omdat er.
We zitten aan de keukentafel bij Jasper van de Kemp. Hij is universitair docent criminologie en gastdocent bij de politieacademie.
En moet ik dan echt denken aan iemand die gewoon aanvoelt van die persoon is die kant op gelopen?
Ja, het zijn heel vaak uit die categorie waarnemingen. Mensen zeggen ja, ik heb een idee erbij of een gevoel bij het bosgebied of dat soort achtige meldingen. Het zijn ook vaak weinig concrete meldingen die er dan binnenkomen. Nou ja, de politie schrijft ze meestal nog wel op, maar dat is het vaak.
De politie schrijft het wel op?
Het wordt vaak wel genoteerd omdat het wel informatie is die binnenkomt. Dat is op zich niet eens heel gek, want je kan natuurlijk nog nagaan over, gelooft de politie dan de paragnosten? Nou, wij hebben onderzoek gedaan, overigens blijkt een deel van politie aan mensen daar best in te geloven, dus dat kan een reden zijn. Maar iets anders is natuurlijk praktisch. Ja, als iemand wel met hele concrete informatie komt, ja, dan hoef je dat niet te geloven omdat je denkt, die paranormale gaven kloppen. Maar dat je wel denkt, iemand die iets heel specifieks vertelt, ja, die zou normaal gesproken heel interessant zijn als verdachte of als getuige. Dus om die reden wil je dan iemand wel in beeld hebben.
Wat Jasper hier zegt is dat de politie in sommige gevallen extra belangstelling heeft voor paranormale tips. Beter gezegd, extra belangstelling voor de waarzegger zelf. Want als hun informatie opvallend specifiek is, dan zit er misschien wel meer achter dan iemand die alleen zegt dat hij helderziend is.
daderinformatie bijvoorbeeld.
Dat zie je eigenlijk alleen maar naar bij grote zaken die in de media komen. Je hoort het eigenlijk nooit dat paragnosten bij de politie komen om een inbraak op te lossen die ongelost is. Het zijn ook altijd alleen maar zaken die heel veel aandacht genereren waarin dat speelt.
Waarbij ze zelf dus ook aandacht krijgen, zou je kunnen zeggen.
En dat is dan een beetje de vraag wat precies de motivatie is om daarvoor in beeld te komen. En ook ja, het voegt in de regel niks toe. We hebben nog een serieus onderzoek gevonden dat daar enig zinvolle informatie aan.
Ja, nou, daar zijn wij dus wat dat betreft zeer kritisch over. We zijn van die nuchtere Friezen. Ja, en dan moet je niet te veel... Het is hetzelfde met mindfulness. Nou, het zegt mij helemaal niks. Dan moet je op een ding slaan en dan moet je luisteren. Ach, alsjeblieft. Dat zet geen zoden aan de dijk, daar hebben wij niks aan.
En dat Piet en Gina nuchter zijn blijkt. Want later, na het interview, vertelde Piet nog uitgebreid over het vreemde voorval met de man die zich als rechercheur voordeed. Piet vertelde dat een nepagent hem vroeg of hij de vader was van Sikko. Wie vraagt dat, antwoordde hij. En vervolgens vroeg hij argwanend of de man zich kon legitimeren. Het legitimatiebewijs zou in de auto liggen van de rechercheur. En wat deed Piet? Die liep met de nepagent naar zijn auto, fotografeerde het kenteken en meldde het incident bij de politie. Een Cuperus hou je niet zomaar voor de gek.
Nou, dat blijkt dus weer een luchtfietser.
En ook in de luchtfietserij is er nog een overtreffende trap. Een Amerikaanse journaliste die veel schreef over de vermissing van Natalie Holloway, je weet wel, van Joram van der Sloot, kreeg recent een doos opgestuurd met daarin schoenen en kleding. Spullen die volgens de afzender beslist van Natalie moesten zijn. De journaliste, Greta heet ze, twijfelde geen moment en legde contact met de FBI. Die besloot daarop DNA-onderzoek te doen en kwam tot een weinig verbazende conclusie. Nul overeenkomsten met het DNA van Natalie. De schoenen bleken trouwens gefabriceerd in 2019, gewoon 14 jaar na de vermissing op Aruba. Greta kreeg ook nog foto's opgestuurd van menselijke resten. Maar je begrijpt het al, die waren niet van Natalie Holloway, maar gewoon willekeurig van internet gehaald. Over luchtfietsers gesproken. Maar goed, terug naar Sikko en Hanno. Na het vinden van hun auto werd in beide gevallen direct een zoekactie gestart. Met één groot verschil. De zoektocht naar Sikko werd onder leiding van zijn collega's buiten het oog van de media gehouden. Terwijl bij Hanno direct grote groepen vrijwilligers werden opgetrommeld.
Het eerste wat opvalt bij zo'n vermissingszaak als deze zaak is dat vermissingen komen natuurlijk best veel voor, maar worden in de regel ook relatief vaak opgelost, omdat eigenlijk vrij snel op zijn minst een richting is welke kant het opgaat, of de vermiste wordt gewoon gevonden, of komt soms ook nog weer zelf terug. Hè? Want dat is natuurlijk de eerste vraag bij vermissingen. Waarom is iemand eigenlijk vermist? Wat is er aan de hand? En in deze zaak zie je meteen dat eigenlijk op al die mogelijke sporen daar nog geen duidelijkheid is. En ook eigenlijk niet iets echt uit te sluiten valt, wat je op zich bij zo'n zaak best redelijk zou verwachten, in ieder geval in enige mate.
Dit is Jasper van de Kemp weer, onze opsporingscriminoloog. We vroegen hem nog eens te kijken naar het verloop van de zoekacties naar Hanno. Want tot op de dag van vandaag, en dan hebben we het dus inmiddels over 9 jaar, liggen alle mogelijkheden volgens de politie nog open. Suïcide, een misdrijf, vrijwillig vertrek, niets kan waterdicht worden bevestigd of worden uitgesloten. En dat komt niet vaak voor.
Nou ja, de stereotype in dit soort zaken, maar gewoon wat wij weten over dit soort type zaken. Juist als het gaat over mannen van middelbare leeftijd, ja, die vertrekken in de regel eigenlijk vooral als het gaat over gevallen waarin suïcide wordt gepleegd. Maar dat betekent dat die mensen ook bijna altijd wel gevonden worden. Want het is bijna niet te doen om dat op zo'n manier te doen dat je nooit meer wordt teruggevonden. Dat is uitermate zeldzaam.
Ja, in alle eerlijkheid had ik zelf ook al vanaf het begin mijn twijfels bij dit scenario.
Want wat is jouw visie daarop? Zijn auto is gevonden met de sleuteltjes nog in het slot bij de piramide van Austerlitz in een bosachtig gebied. Hoe kijk jij daarna als je het bijvoorbeeld hebt over dat scenario suïcide?
Nou ja, dat is typisch zo'n element wat natuurlijk heel opmerkelijk is. Want iemand die zijn sleutels in de auto daadwerkelijk achterlaat. Ja, er zijn eigenlijk maar weinig scenario's waarin dat logisch is natuurlijk. Waar dat past bij iemand die het gedaan heeft. Dus dat past heel goed bij iemand die dus onvrijwillig wordt meegenomen. Maar dan onder dwang is en zijn auto uit moet en onder bedreiging mee moet of zo.
Precies dat was ook het enige dat Hanno's familie en vrienden zich konden voorstellen. Dat Hanno slachtoffer is geworden van een misdrijf. En niet omdat hij zelf iets crimineels gedaan zou hebben, maar omdat hij bijvoorbeeld getuige is geweest van iets dat hij niet had mogen zien.
ja, of juist besloten heeft, ik ga er een eind aan maken. Het maakt niet meer uit, ik hoef die sleutel ook niet mee te nemen. En dat gaat doen en dat past daar dus ook bij.
Alleen, voor suïcide is tot op de dag van vandaag geen enkele aanwijzing. Uit niets is gebleken dat Hanno depressief was en van relatieproblemen was volgens zijn vrouw ook geen sprake. Ook was hij dol op zijn kinderen.
Maar dan zou je dus denken, het is een groot bosgebied waar dit allemaal plaatsvindt. Maar het is ook weer niet zo groot en zeker geen ondoordringbaar bosgebied dat je zou denken iemand is niet te vinden. Dus dat maakt dat dan weer een hele ingewikkelde in deze.
Wat Jasper bedoelt, er is geen lichaam gevonden.
Je ziet natuurlijk heel vaak bij vermissingszaken, dat was ook bij Anne Faber bijvoorbeeld en bij Savannah in Bunschoten, dat dan een grote macht op poten wordt gebracht door kennissen, familie, die zelf gaan zoeken, omdat zeker in het begin van de vermissing de politie het nog niet groots gaat aanpakken. Zie je daar risico's in?
Ja, dat is een interessant soort spanning die er ontstaat. Want precies wat jij zegt, bij het begin van een vermissing is het heel vaak zo dat de politie nog niet meteen heel actief wordt. Dat is ook bij volwassenen helemaal niet gek. Hè? Omdat ja, er moet een serieuze indicatie zijn dat het wat heet om een urgente vermissing gaat. Dus er moet serieus een reden zijn voor de politie om te gaan zoeken. Nou, dat is nogal lastig soms. Maar dat betekent natuurlijk dat nabestaanden of familieleden in ieder geval vaak wel willen gaan zoeken. Want die willen iets weten. Dus die beginnen dan heel actief. En daar mist dus enige regie bijvoorbeeld van de politie. Ja, en dan kunnen mensen heel actief worden en van alles gaan doen. Met ook risico's dat die informatie niet goed wordt vastgelegd. Of dat uiteindelijk sporen in een bosperceel vernietigd wordt omdat mensen er overheen lopen of zo. En heel veel vrijwilligers beseffen zich dat niet heel erg als ze daar meteen in beginnen. Omdat ze natuurlijk willen helpen. En dat is heel nuttig. Maar je wil dat eigenlijk heel degelijk en gestructureerd uitvoeren.
Ik begrijp dit helemaal. Maar als mijn man, goede vriendin of kennis zoiets zou gebeuren, zou ik ook gelijk in actie komen.
Nee, het is ook zeker heel begrijpelijk, juist ook in die eerste fase, als je denkt, ja, de politie doet niets en wij willen echt weten, want dit is zo raar dat iemand verdwenen is. Dus het is heel begrijpelijk dat het gebeurt. Tegelijkertijd is dus het risico dat je daarmee uiteindelijk de zaak lastiger maakt ook best aanwezig. En dat is de grote puzzel die erin zit.
Eén zo'n puzzelstukje in de zoektocht naar Hanno bracht de politie op 22 mei 2014 met veel bombarie naar buiten. Bijna 6 weken na zijn vermissing en het terugvinden van de auto zou er een mogelijke doorbraak zijn. Er zou een getuige zijn geweest die op de ochtend van de verdwijning bij de piramide een lange blonde man zag met een zwarte jas. Net als Hanno. En die man stapte in een auto bij iemand met een paardenstaart. Maar een maand later meldde de politie dat de tip niks had opgeleverd. Sterker nog, ze wisten de tipgever niet eens te traceren.
Nee, dat maakt zo'n onderzoek ontzettend lastig. Dus dan zit er blijkbaar ergens een beschrijving in van die verklaring. Nou, dat zou dan een procesverbaal moeten zijn of een melding. Of, nou, dat leidt eerst tot de vraag, waarom is dat toenertijd niet beter geregistreerd en wie dat was? Want ja, juist van een getuige wil je weten wie het is, zodat je hem later nog een keer terug kan vragen. Dat geldt in alle zaken eigenlijk. Dus ja, dat maakt dit soort dingen ontzettend lastig. En vooral ook omdat je niet dan heel goed kan waarderen wat die verklaring nou precies waard is. Want iemand zegt, ja, ik heb iemand gezien die erop lijkt. Ja, dat kan prima, maar
tja, je kunt ook moeilijk een zoektocht beginnen naar een persoon met een paardenstaart en een zwarte auto. Maar hoe kan het dan dat een getuige niet meer te traceren is? Is dit dan het risico van de goedbedoelde inzet van vrijwilligers die wellicht de contactgegevens van de tipgever niet goed hebben genoteerd? Ging er informatie verloren in de overdracht naar de politie? Of zou het kunnen dat de tipgever misschien een luchtfietser was? We willen nog altijd in contact komen met de familie van Hanno. Want ik zit na 9 jaar nog steeds vol vragen. En dan niet eens over de feiten rond de vermissing zelf. Maar vooral over het moeten doorgaan met een open einde.
En ja, we moeten op zijn minst uitleggen dat we bezig zijn met deze podcast. We hebben via geprobeerd contact te zoeken, maar dat werkte niet. En dus besluiten we uiteindelijk op een regenachtige ochtend vanuit de auto Marion van der Voort te bellen. Zij is sinds de vermissing in 2014 de woordvoerster van de familie. En Iris heeft haar nummer nog altijd in haar telefoon staan.
Met Marion van der Voort.
Dag Marion, je spreekt met Iris van den Boom van AD Amersfoortse Courant.
Hey, goeiedag.
Ja, hallo, dat is lang geleden, hè?
Ja, inderdaad.
Wanneer Iris wat zenuwachtig is, begint ze haar zinnen aan elkaar te breien.
Ja, ik bel je niet voor niks. Luister Marion, ik ben bezig samen met een collega. Zijn we aan de vooravond van een soort langdurige audiodocumentaire die we gaan maken.
Een wat omslachtige omschrijving van een podcast.
8 jaar na de vermissing van Hanno. En dat wordt geen korte, snelle journalistieke klap, zal ik maar zeggen. Maar gewoon echt een wat langer document waar we lang aan werken en gaan werken. En daarvoor zou het wel echt heel fijn zijn als we ook in ieder geval de familie daarvan op de hoogte kunnen stellen. En kunnen uitleggen wat we graag willen. En ja, ik vind het gewoon wel echt heel erg belangrijk dat familie dat weet. En ik wil ook echt helemaal niks doen achter hun om. Dat kun je je voorstellen.
Zo, het hoge woord is eruit.
Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik bel. Ja,
ik ga eens contact met ze opnemen. Ja. Moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ze hier niet blij mee zijn.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Shit.
Het leven stabiliseert zich weer enigszins.
Ja. Yeah.
En met zo'n podcast gaan allerlei mensen er weer in graven. Ze hebben bijvoorbeeld ook soms last dat iemand weer... dan is er weer een helderziende die iets ziet. Of dan is er iemand die met zijn honden weer wil gaan zoeken. En dat rakelt het steeds gelijk allemaal weer heel erg op. Mm-hmm. Mm-hmm. Terwijl die kinderen in een hele, hele lastige fase zitten. Mm-hmm. Dat zijn pubers en jongvolwassenen inmiddels.
Ja.
Dus ik ga het gewoon eens voorleggen aan ze. Mm-hmm.
Ja,
maar ik schat in dat ze niet staan te juichen.
Mm-hmm. Ja. Ja, dit is wat het is. Ja, weet je?
Ja, als ze het zo zien, na dit telefoongesprek praten we nog even na.
Als je op de ritten komen, dan snap ik ook wel dat het vervelend kan zijn als het nu weer...
Nee, maar volgens mij begrijpt Marion dat wel.
Ja, het is gewoon echt...
Ik denk dat we heel slim zijn geweest om dit te doen.
Iris onderbreekt me. Ze voelt vast dat ik twijfels heb en probeert me ondertussen ervan te verzekeren dat we de goede keuze hebben gemaakt.
Hoe voel jij je er nu over nu je dit zo hebt gehoord?
Ik hoop er gewoon heel erg het beste van. Mm. Dat vooral.
Maar heb je ook misschien een beetje dat je denkt, moet ik dit wel doen?
Nee, heb ik absoluut niet. Nee, dat heb ik absoluut niet. Okay. Ik ga niet zomaar nu zeggen van, dat is dan dus ook het einde van het hele project.
Nee,
dat vind ik nog veel te vroeg om dat te zeggen.
Ja.
Maar eigenlijk weet ik niet wie ze probeert te overtuigen. Mij of zichzelf? Na deze intense dag loop ik door een lege parkeergarage terug naar de auto. En merk ik dat ik de behoefte heb om eens met een goede vriendin te bellen. Want het wordt me allemaal een beetje veel, dit verhaal. Maar ze neemt niet op. En dus zet ik gewoon de recorder aan.
Ja. Ik ga nu gewoon even... Ik zit nu in de auto en ik dacht, ik zet dit ding even aan. Want ik ben wel een beetje geschrokken van vandaag, man. We hebben de woordvoerder gesproken van de familie. En ja, die zei gewoon, de familie gaat hier niet blij mee zijn. En ik weet niet, ik schrok daar gewoon van. Want als de familie niet meedoet, zeg maar, moeten we dan dit verhaal nog maken? Maar Iris zei gewoon, ja, we moeten wel doorgaan met het verhaal. We zijn journalisten, we moeten door. En toen dacht ik, ben ik een journalist? Ik weet niet, ik twijfel gewoon of ik nog met dit verhaal door moet gaan. Maar ik weet ook niet hoe ik dat tegen Iris moet zeggen, dus ja. Wat doe je dan, hè? Pieces of memories stuck in my mind. Thinking about where I've gone, but where I'm going is blind. Will they be mad, will they be sad, will I leave them behind? I'm so sorry, want you to know that I'm really trying. I've been going so fast, don't think... In de volgende aflevering,
hoe zinvol is dit nog? Lees ik bewust hardop voor, maar Iris hapt niet.
Dit zijn gewoon de originele flyers, vermissingsposters die aan de bomen hingen.
Hij kwam zelf op het idee om tijdens dat nummer zijn vrouw ten huwelijk te vragen.
Klinkt ook een beetje alsof er geen aandacht meer
nodig is voor de zaak? Of dat er geen aandacht meer...
Nee, dat snap ik. Maar dat is niet het verhaal. Het ding is, het cold case team werkt voor de nabestaanden.
Maar het gaat in principe niet om jou, toch?
Nee, het gaat helemaal niet om mij.
Dus als ik...
Maar jij vraagt wat mij drijft.
Dit is Open Eind, een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Dija Kaba en ik maak deze podcast samen met Iris van den Boom. Als je deze podcast nou mooi of interessant vindt, laat dan een reactie achter in de app waarin je luistert. Zo kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Research en productie werden gedaan door Iris en Jo Lamerichs. De montage en regie werd gedaan door mij en samen met Iris schreef ik het script. Art Kok componeerde de muziek en Jeppe van Kesteren deed het sounddesign en de mixage. Eindredactie door René van Heteren en Kevin Goes. Met dank aan Simone Eleveld en Karin Smolders voor jullie waardevolle tips. In deze aflevering hoorde je een tekst die werd geschreven door de vrouw van Hanno van Meel. Deze publiceerde zij op Facebook en hebben we laten inspreken door een stemacteur. En het nummer dat ik net afspeelde in de auto is van Amaria en heet Underwater.
Ze is fotomodel voor Versace. Superhacker. Geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur.
Rian van Rijbroek is bij ons.
Maar daar viel ze genadeloos door de mand.
Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is.
En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal.
Ze bleek Rian de cybercharlatan. Een paar maanden na dit debakel duikt Rian weer op. Nu als vriendin van de spraakmakende ondernemer Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt.
Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt.
Dit is In de ban van Rian. Een podcast van Tubantia en het AD. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Al jaren schrijf ik over Rian en haar geruchtmakende relatie met Sanderink. Maar hoe meer ik publiceer, hoe meer vragen ik over haar heb. Ik wil weten wie ze nou echt is.
Dat kan niet. Dat kan zij niet zijn.
Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden?
Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen.
Is Gerard Sanderink haar laatste slachtoffer? In de ban van Rian. Te vinden op tubantia.nl, ad.nl/podcast en overal waar je podcasts vindt.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.